Ja, eigenlijk alles is misgegaan wat er mis kon gaan. Kijk, als we geweest hadden dat wij in zaten, als we 10 ambulances gestuurd of zo. Maar de wist die, er ligt nog een meisje in een ziekenhuis en misschien is de dochter wel. Ik kon niet praten, ik kon niet wijzen, mijn coördinatie was weg, alles was weg. En op een gegeven moment komt er zeg van, het wordt beter dan dit, wordt het niet meer. Ja, toen stort het echt anders in. Ik zei, als het zo moet, dan wil ik het echt niet. Ze zijn zoveel betere muzikanten dan ik, of zoveel leukere mensen dan ik. Waarom moet ik het nou overleven?
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Op 15 juli 1996 stort in Eindhoven een transportvliegtuig neer op militair terrein. Naast vracht zaten in het vliegtuig ook de muzikanten van het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. De ramp met het Belgische C-130 Hercules kostte 34 van de 41 inzittenden het leven. Nicole was een van de overlevenden, maar ze moest vechten voor haar leven. Ze had ernstige brandwonden en liep long- en hersenschade op. Na een maand in coma te hebben gelegen, moest ze alles opnieuw leren. Vandaag de gast in de podcast om hierover te praten. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan het natuurlijk hebben over jouw verhaal. En voordat we het gaan hebben over de gebeurtenis, ben ik wel benieuwd naar jouw leeftijd toen en de reis die jullie gingen maken. Wat was het doel van de reis en wat deed je op dat moment?
Ik was een muzikant, conformstudent, vierdejaars. Ik zat bij de fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht.
Ja.
En we gingen een muziekreis maken naar Modena, Italië. Dus ja, dat was, we speelden daar een top toe. Dus we moesten allemaal lopen en muziek maken. Dat was
fantastisch.
Ja, super gaaf. Ja, het was echt een snoepreisje.
Ja, want hoe oud was je?
Ik was 23.
23. Ja. En welk instrument speelde je?
Saxofoon. Al saxofoon.
Ben je daar ook op jonge leeftijd mee begonnen?
Ja, toen ik 12 was, ben ik verliefd geworden op de saxofoon.
Ja.
En het bleek dat ik er echt wel een beetje aandacht voor had. Ik had een superleuke saxofoondocent, René Hendricks. En die stimuleerde mij echt om door te gaan. Hij betrok me ook overal bij alle clubjes waar hij dirigent was. Dus ja. Ja, dat was gewoon superleuk. Ja.
En dan kom je het conservatorium terecht. Dan ga je het echt voor je werk doen.
Ja, dat was echt een FAME-school toen. Ken je FAME nog van vroeger?
Ja, dat is een film, toch?
Ja, een serie.
Ja, een serie, ja.
Ja, dat was een dansacademie en conservatoriumstudenten. En die deden samen allemaal leuke dingen meemaken. Ja, dus ik kwam in Tilburg aan. Ja, dat was gelijk FAME. Ik dacht, dat was echt fantastisch.
Ja.
Ik knijp me even dat ik hier ook mag zitten. Dat ik aangenomen was. Ik was een matige student, maar ik had geen hoog niveau toen ik op het conservatorium kwam.
Ja.
Dus ik had daar echt...
Maar je kwam met je talent aan, dus dat was voor het conservatorium natuurlijk.
Ja, ik mocht toen toelating doen en ik was aangenomen voor de vooropleiding. Dus ik mocht vooral gaan proberen. En daarnaast jaar ben ik afgestudeerd, maar laatste jaar had ik een 9,5 voor saxofoon. Dus ik heb me flink opgewerkt. Ik heb geen talent van... Want ik anders zal mijn weg spelen, maar ik heb talent om door te zetten.
Om studeren, hard te werken.
4 op de dag saxofoon, soms al 5 uur.
Ja, gewoon keihard oefenen.
Keihard werken.
Om dus ook bij de landmacht, bij de Koninklijke Landmacht te spelen. Want dat is ook wel een beetje een erebaan, toch?
Ja, dat was toen op de conformering zo'n kleine advertenties van muzikanten gezocht. In een nieuw opgerichte orkest van de landmacht.
Ja.
En we kennen natuurlijk allemaal de Luchtmachtkapel en de Marinierskapel. Ja, daar zijn toporkesten. Daar kwam ik never nooit niet tussen. Dus, en toen mijn vriend zei van, ik ga ook solliciteren.
Wat speelde hij?
En die speelde Bas Tuba, mijn ex-vriend, Falco. En toen Jurgen Michielsen, dat was een vriend van mij, die zat daar bij de kapel. Hij zei, nou, als je erbij komt, hartstikke leuk. En ik ken de dirigent, Arnold Wensink. En superleuk als je erbij komt. Dus eigenlijk was het zo geschieden.
Ja.
Ik deed auditie en ik kwam afgekeurd. Omdat ik te dik was. En
te dik? Ging het opeens om uit te leggen?
Ja, te vervet op mijn heupen. Ja.
Meen je dit?
Ja, ja,
waarom? Omdat het een soort van prestige ding was?
Dat slaat echt. Nee. Ja, je moet goed gekeurd worden om in het leger te kunnen.
Ja, tuurlijk. Want het doel is natuurlijk uiteindelijk
militair
zijn. Ja, ik snap het. Ja. Ja, dus qua gezondheid.
Ja. Dus ik trainen en flink dieet volgen natuurlijk. Ja. En heel veel trainen. En uiteindelijk ben ik doorheen gekomen. En toen ben ik aangenomen.
En was Italië ook de eerste reis die je maakte?
Nee, we zijn eerst naar Bosnië geweest en in mei.
Wat is een beetje het doel van dat de landmacht naar andere plekken gaat om te spelen?
Dat was een nationale top toe. Dus dat was voor alle landen militaire top toe. Dus alle landen hadden, tenminste niet alle landen, maar heel veel landen hadden afgevaardigd om top toe te spelen.
Ja.
We zijn er toen naar Bosnië geweest. En dat was eigenlijk van de NAVO uit, of de IVO. Dus eigenlijk is dat om de Nederlandse militairen daar een beetje te vermaken. Van ja, de Nederlandse die daar zitten, die ja, een beetje hard onder hem steken. Van dat ja.
Dat was oorlog.
Dat was net vrede.
Ja, dus ja. Om een beetje de sfeer erin
te houden. Ja, en nu tegenwoordig worden bekende Nederlanders. Die gaan naar zingen in Bosnië of in andere. In de oorlogsgebieden.
Ja, om een beetje de sfeer erin te halen.
Een beetje ceremonieel
waarschijnlijk.
En ook voor die bevolking, toen in de Bosnië, de bevolking, van ja, die hadden helemaal niks mee. Dus,
maar in Italië was het dus puur ceremonieel.
Ja, het was echt een top toe, ja.
Ja. En dan zijn
echt
die...
Echt een snoepreisje was het.
Snoepreisje, ja. Want je bent dan heel jong, dus ik kan me voorstellen, je zijn er met een groep jonge mensen, muzikanten in Italië. Waarschijnlijk een beetje feesten.
Ja, ik was net verliefd op Maurice geworden. Maurice... Ja. Die is ook overleden met het ongeluk. Maar ik had verkeerd met Falco. Maar het was net uit voor Bosnië. Dus...
Oh, hij was ook mee. Dus het was een beetje drama. Dus er gebeurde genoeg in die groep. Met 37 mensen waren jullie muzikanten.
41. Ja. Zeven mensen hebben het overleefd. En 34 mensen omgekomen.
Ja. Ja. De terugvlucht. Want jullie, in wat voor vliegtuig worden jullie gebracht? En dan ook...
Een Hercules vliegtuig, C-130.
Ja, en wat voor vliegtuig is dat dan?
Ja, dat is echt een vrachtvliegtuig. Er zitten niet eens stoelen in. Nee. Alleen net al, maar eigenlijk is dat voor de vracht. Voor mij mag het tegenwoordig niet eens meer dat daar mensen in worden vervoerd.
Had je op dat moment ook zoiets voordat je instapt van oef?
Nee, ja, ik was 23 en was hartstikke jong en was super verliefd.
Ja.
Dus ik echt, we gaan dat, ja... Voor mij heb ik ook alleen maar geslapen eerder. De heenreis en terugreis ook, denk ik.
Ja, want hoe zit je dan? Zit je dan een beetje hutje-mutje?
Ja, in netten. Je hangt in netten.
Ja, in netten
hangen. Ja,
dus echt een militair vracht. Dus er zijn geen stoelen. Het is allemaal een beetje alsof je gewoon in een vrachtauto achterin wordt gezet.
Een grote kist. Een grote open kist is het.
Geen ramen?
Geen ramen, nee.
Okay. En die zitten daar dan met hoeveel man binnen?
Ja, 45 man, denk ik. Ja. Met die piloten dan meegeteld. Een doodmast moet achterin zitten.
Dan stijgt de vlucht op. De sfeer zit er waarschijnlijk nog leuk in, want jullie hebben een leuke trip gehad.
Ja.
Het is ook een korte reis van Italië naar Nederland. Welk moment merk je dat er iets misgaat?
Ik weet niks meer van het ongeluk zelf af, van de vlucht ook niet. Want ik denk dat de avond van tevoren ze hebben flink gefeest. En tequila was natuurlijk heel erg lekker in Italië.
Ja.
Dus ja, toen hebben we heel veel tequila op. Dus ik denk dat ik gewoon een flinke kater had. En ik heb niks meegekregen van heel de vlucht niet.
Dus iedereen lag een beetje uit te brokken over elkaar.
Ja, eigenlijk vakantie. Want ja, naar Italië hadden we vakantie, dus ja. Mijn herinneringen beginnen pas toen ik in het ziekenhuis bijkwam.
Ja, wat is er gebeurd waardoor het vliegtuig... Je bent er na het bewust al niet bij geweest, maar je hebt het uiteraard wel gehoord.
Ja.
Kan je ons meenemen wat er is gebeurd, wat er mis is gegaan en ja, hoe dat verloop is geweest?
Ja, eigenlijk alles is misgegaan wat er mis kon gaan. Het vliegtuig daalde. Er zijn vogels in de cockpit gevlogen.
In de cockpit?
In de cockpit.
Ah, ik dacht in de motor.
Ja, in de motor. Ja, in de motor, ja.
Van een zwerm vogels is in de cockpit, in de motor.
Ja, in de
dus
motor,
gewoon...
ja. Alles, ja.
Ja.
Dus daar had ze niet genoeg power meer om op te stijgen. Ik denk echt wel, iedereen heeft echt alles gedaan wat ze konden om...
Uiteraard, maar dit scenario hadden ze natuurlijk nooit geoefend.
Nee,
dat er de motor viel dus uit door de zwerm vogels.
Ja, en ze hebben een doorstart gemaakt, maar niet genoeg power gehad. Ze hadden eigenlijk een doorstart moeten maken.
Ah, dus ze zijn neergestort, het vliegtuig. Ja. Hadden jullie op dat moment, jij was dan niet bij bewustzijn, maar anderen wel, heb je van verhalen gehoord hoe dit moment was?
Ja, het was een landing van dat de mensen zeggen, oh jeetje, dat had het niet anders kunnen. Want je ziet natuurlijk niks. Je voelt alleen maar van, oké, kijk, als je in een normaal vliegtuig zegt de piloot van, nu gaan we de landing inzetten.
Ja.
Dus heb je een beetje voorbereid, maar we waren natuurlijk niet voorbereid.
Zij moesten een noodlanding maken.
Ja, ja.
En op dat moment doen ze een doorstart. Maar dan ontstaat er brand in het vliegtuig.
Ja,
dit is al wel op het militaire terrein in Nederland.
Ja. Ja.
Dan ontstaat de brand. En eigenlijk zitten jullie vast in de achterkant van het vliegtuig.
Daar heb ik het dus van horen vertellen. De brand kwam uit de cockpit. Dus het was geen eigen brand. Dat iedereen is overleden aan het vuur of zo. Maar toen is er eigen rookontwikkeling gekomen. Dus iedereen is eigenlijk overleden door de rook. Verstikking, ja.
En de piloot heeft een jasje over jou heen gelegd. Ja. Waarom, weet je?
Ja, ik was in shock schijnbaar. Ik was heel erg in shock. Ik kleefde het nog overduidelijk. Heel veel mensen waren er al overleden. Op een of andere manier heeft een piloot op een jasje over me heen gelegd. Ja, toen ik bijkwam, was heel laat, dacht ik van, en die piloot dan, wat is er met die piloot gebeurd? Ja, die is ook overleden. Begon toch te huilen. Ja, zijn moeder, hoezo dan? Ja, maar dat heb ik nog gezien net voor het ongeluk. Dus ja, dat was een heel raar verhaal natuurlijk, ja.
Denk je dat het jasje wel je lifesaver is geweest? Omdat dan natuurlijk een beetje de rook...
Nee, ik denk niet zozeer van mijn long of zo, maar wel dat mijn voorkant in verbrand is.
Ja.
De meeste mensen even van overlevenden is van de voorkant wel verbrand.
Ja.
En mijn voorkant is wel vrij graaf.
Ja.
Of ja, één kant. Ik ben één kant verbrand.
Ja, want dus de meeste inderdaad, wat je aangeeft, iedereen is dus verstikt door de rook en veel verbrand ook.
Ja.
En ook veel van de overlevenden zijn ook volledig verbrand.
Ja.
Maar door dat jasje is eigenlijk jouw aangezicht.
Dat denk ik dan.
Ja.
Dat is de enige verklaring, want dat was een pilootjas. Er komt geen brand, geen vuur doorheen. Dus ja. Dat denk ik.
Bizar om over na te denken dat hij net het jasje op jouw hoofd heeft gelegd.
Ja.
Omdat jij dus in shock daar zat.
Ja, dat is echt ongelooflijk.
Ja. Ja. En dan komt er natuurlijk best wel iets kwalijks. Want jullie zitten 20 minuten vast en de brandweer komt om de brand te blussen.
Ja.
Maar hij heeft niet door dat er mensen in het vliegtuig zitten.
Ja, ik weet er natuurlijk niks meer van. En schijnbaar is alle communicatie verkeerd gegaan. Ze hadden niet gehoord dat wij erin zaten. Ja, dan begint het al mee natuurlijk. En dan gebeurt er een ongeluk. Er zijn niet genoeg mensen, niet genoeg brandweermannen of ambulances. Kijk, als ze weer geweest hadden dat wij erin zaten, hadden we 10 ambulances gestuurd of zo. Maar dat wisten die al pas toen de deur opgingen met de redden. Ja, toen bleek dat de hele orkest erin zat. Ja, dat was natuurlijk drama voor de brandweermannen. Ja, die hebben dan nog een trauma van.
Ja.
Dus gewoon, dat kan je ook niet verwerken, want je kan ook niet iedereen helpen. Dus ja, dan is stapelen naar het gewonnen nest.
Want ze waren 20 minuten bezig om die brand te blussen, maar als ze hadden geweten dat er mensen zaten...
Want had iedereen het overleefd.
Ja.
Ja, dat is de zuur eraan.
Dat is ook het pijnlijke aan deze ramp, toch?
Ja.
Dat er gewoon aan communicatie niet is laten weten dat een orkest achterin zat.
Nee.
En de piloten?
Ja, als zij allemaal overleden.
Allemaal overleden. Dus die hadden ook geen... signaal kunnen sturen van...
Nee, de mobiele telefoons. Ja, voor mij was het toen net. De verkeersstoren wisten natuurlijk niet dat wij erin zaten. Ja, dat begon er al mis mee natuurlijk.
Ja.
Echt de miscommunicatie. Het is echt de wet van Murphy. Alles is misgegaan.
Wat is er nog meer misgegaan? Natuurlijk de zwermvogels. Vervolgens een brandweer die gewoon niet weet dat er mensen achterin zitten. Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt wat mis?
Ja, het grootste is gewoon dat hulpverlening natuurlijk te laat op gang kwam.
Ja.
Dat was eigenlijk het grootste. Daarna zijn er met mij nog wel fouten gemaakt. Dus mijn ouders hadden gehoord dat ik overleden was. Dus ja, daarna hoorden ze dat ik nog leefde. Dus ja, dat is ook een grote fout.
Want hoe is dit gegaan? Want jij wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar ze kunnen jou dan...
Ik was natuurlijk in levensgevaar. Dus ik kwam in het ziekenhuis aan en toen kreeg ik een hartstilstand. Daar heb ik dus de hersenbeschadiging opgelopen.
Ja.
Maar als er in het gewonde nest is, dan overleef ik niet. Ik heb super geluk gehad dat ik net op tijd ben gered natuurlijk.
Ja, en er wordt tegen je ouders verteld dat hun dochter is overleden.
Ja.
Dat is natuurlijk een helse dag voor hun.
Ja, dat was echt. Ja, mijn ouders zijn gescheiden. Dus mijn moeder was alleen. En mijn zus kwam gelijk. En de familie en de dokter geloof ik ook van hem. Tot rust te brengen.
Ja.
Maar daarna was ik... Het wonder was geschiet, want ik leefde nog.
Ja, want hoe was dat voor hen? Hoe raar.
Ja, dat was ik helemaal bezorgd. Want mijn moeder of mijn vader kreeg een telefoontje van... Er ligt nog een meisje in een ziekenhuis. En misschien is de dochter wel. Dus ja, mijn vader zei van... Ja, dan ga ik gewoon gelijk kijken. Want ja, dus...
Wat erg voor je vader.
Ja, echt super. Ja, voor mijn moeder en mijn vader. Allebei natuurlijk.
Ja, maar dat hij moet gaan kijken.
Ja, precies.
Dan zit hij natuurlijk in de auto en de hoop van mijn dochter leeft misschien nog. Met een klein sprankje hoop.
Ja, precies. Dat had ik ook kunnen dat het iemand anders was. Natuurlijk.
Ja.
We zaten maar 4 meiden in de kapel. Dus ja, kan ook iemand anders zijn natuurlijk.
Is er andersom? Want bij jou is er verteld dat je eerst dood was. Maar bleek je nog leven? Is er andersom verteld dat er iemand leefde? Maar...
Nee.
Okay,
het zou wel iedereen in het ongewisse later. Van, je had ook kunnen zeggen tegen al die mensen... Iedereen moest komen in de hangar Toen kreeg ze te horen dat haar kind overleden was. Dus ik had, ze had ook nog kunnen zeggen van, ja, er leeft toch één iemand. Maar ja, we weten niet wie het is. Okay. Ja, ze hebben gekozen om iedereen eigenlijk te vertellen dat ze overleden was.
Ah, om dat dan te laten meevallen. Ja. Oh, dat is ook best
mijn vader heftig. Mijn vader was toen daar in haar. Ja. Mijn moeder was er niet bij. En toen kreeg iedereen te horen van hun kind is overleden. Dus toen ging mijn vader, voor mij was mijn moeder ook bij.
Ja.
En die kreeg toen te horen, hun kind is overleden.
Allemaal met alle ouders op één plek. Ja. Ja. Bij de hangar kreeg ze vertellen, jullie kinderen zijn overleden. Ja. Wat heeft je vader over verteld hoe dit moment was?
Ja, dat was afschuwelijk. Ja, mijn oom was er toen ook, de broer van mijn vader was erbij. Ik vergeet dat nooit meer. Zijn mensen op de grond storten van in huilend. Het was echt de hel.
Ja. Dan ben je wel met elkaar, met al die ouders. En dan denk je, Jezus, hoe had dit kunnen
boosheid,
gebeuren?
En boosheid. En boosheid kwam ook pas naar de rand natuurlijk. Ja. Als we pas wisten wat er, weet je, hoe het in elkaar zat.
Ja, dat het dus voorkomen had kunnen worden.
Ja, dat voorkomen. Ja, in het begin, weet je, de communicatie was in het begin. Dat is niet echt leuk om te zeggen misschien, maar het was niet echt heel goed.
Nee, er is ook een rechtszaak geweest uiteraard om de fouten. Ja. Dus het is natuurlijk niet niks. Maar daarmee alsnog kan de geschiedenis niet worden teruggedraaid. Ja. Dat is het
Ik heb me daar ook nooit mee bezig gehouden. Ik heb genoeg gehad aan mezelf, want ik ik heb best een moeilijke weg moeten bewandelen. En nog steeds eigenlijk. Dus ik heb me niet bezig gehouden met de rechtszaken en verder met dingen.
Nee, maar jij wordt wakker dan in het ziekenhuis. Ja. Hoe is dit voor je?
Ja, ik ben eerst in medisch coma gehouden vanwege mijn brandwonden tot rust te brengen, denk ik. Ja. En daarna kwam ik, denk ik, een paar weken naar de... Nee, het zal geen paar weken zijn. Een week naar de rand of zo bij. Maar toen kon ik niks. Ik kon niet praten, ik kon niet wijzen. Mijn coördinatie was weg. Alles was weg. Ja, mijn moeder dacht ook van, en mijn vader ook van, als ik kan bij. En dan is Nicole weer, want ik kreeg niks aan mijn gezicht. Dus er was niks aan de hand verder. Maar toen, mijn longen waren wel een groot probleem. Er zijn nog steeds een groot probleem. Ik kon niet op mijn woorden komen. Dus toen ik gelijk een scanner gemaakt. Ja, toen bleek er wel dat ik hersenbeschadiging had.
Door de rook?
De rookontwikkeling, ja.
En je bent dan bij, maar je kan je dus niet kenbaar maken. Of je kan je niet uiten.
Nee, dat was echt... Daar heb ik nog zo vaak over. Echt een heel... Want als ik pijn op mijn hoofd, ik had lang haar. Had ze al mijn haar op een staartje gedaan. Maar ze waren ze vergeten of zo eruit te halen. Dus ik heb zo ook al een plek omhoog.
Oh nee, omdat je niet kon zeggen.
Ik kon niet zeggen. Ik kon ook niet op mijn belletje drukken. Van dat ik iets wilde. Of plassen of naar de wc. Ja, naar de wc moest gaan. Ik kon ook niet naar de wc, maar een po onder mijn kont of zo. Ik kon niks kenbaar maken. Dus die eerste periode was echt een hel.
Dus je was heel erg bij bewustzijn.
Ja, ik wist
maar
alles.
Maar je wist, je functies konden dat niet uiten.
Nee.
Oh, dat lijkt bijna, het voelt bijna een soort van locked-in syndroom. Dat je gewoon pijn voelt, maar niet kan zeggen, ik heb pijn.
Nee, en jeuk. En dat was echt de hel.
Ja.
Dus ik heb echt een dag geoefend mijn moeder om een knopje aan te drukken. Of dat ik op de bel kon drukken om naar het toilet te kunnen. Ja, ik was een jonge meid, 23. Ja, als je dan in je bed ligt te plassen.
Voel je niet heel prettig
bij.
Nee.
En dan kijk, dat soort dingen, daar ben je niet echt mee bezig. Maar ik ben er toch altijd wel mee bezig. Ja, toch altijd een beetje ijdeltijd van, shit, lig ik hier. En ik kan niet zeggen dat ik iets wil. Dus.
Ja, want je had een hersenletsel, longschade en brandwonden.
Ja.
Dus dat is best wel een revalidatietraject waar je dan ingaat. Want je moet ook al je functies weer leren praten, lopen, bewegen.
Ja. Ja, dat is een heel lang traject. En ik ben nog niet klaar daarmee. Dus ik spreek nog niet voldoende goed genoeg om mee te komen met de gezonde mensen, zeg ik altijd.
Is het dan ook spannend om aan een podcast mee te doen, wat al gaat ervoor praten?
Ja, dat is zeker. Ja, ik ben ook niet goed op beeld. Dus een interview vind ik sowieso altijd spannend. Maar ik heb liever op papier dat...
Je doet super goed. Wat dat betreft heel duidelijk, hoor.
Ja, maar ik merk zelf... Ik weet zeker, als ik mezelf terughoor, dan denk ik van, oh shit, zie je wel.
Oh ja, maar dat is dus omdat je dat bewustzijn er dus heel goed hebt. Ja. Is dat frustrerend, dat je natuurlijk 23 jaar van je leven... Je wordt best wel rap uit die... Ja. Jongere jaren getrokken.
Ik zat ook in de bloei van mijn leven. Ik was, ik had de wereld aan mijn voeten. Zo voelde dat toen ook. Want ik studeerde 9,5 conform. Ik was best goed in saxofoon spelen. Ik had een leuke vrienden om me heen. Ik had een superleuk vriendje.
Ja.
En ja, op een gegeven moment is dat... Ja, ik zat echt in de bloei van mijn leven.
Dus dan kom je bij bewustzijn. Je bent het er komen gehouden. Je kan nog niks, maar je bent wel bij bewustzijn. Dus hoe maak je kenbaar met de vraag... Hoe is het met de rest?
Ja, maar dat komt pas later. In het begin ben ik echt bezig met... Overleven. Echt met de basisdingen. Met naar de wc gaan. En later kan pas ook wel in het ziekenhuis. Maar toen vroeg ik, liet mijn moeder foto's zien. En, van Italië. En ik zei, we zijn naar de Vrijfabriek ook geweest. Met Maries en met een paar jongens. En ik zei heel dicht tegen Maries aan. Dus ik zeg tegen mijn moeder van... Ja, voor mij vond ik Maries wel erg leuk. Ja, mijn moeder mocht niks uit zichzelf zeggen. Ik moest zelf opkomen. Dus
om je hersenen te trainen.
Ja, ze mocht niks zeggen dat mensen overleden waren in het begin. Mijn vader mocht ook niks zeggen. Ik kwam bij en dan maak je dingen mee met je geheugen. En dan werd je weer in slaap gehouden voor de operatie voor je brandwond. Ik heb heel veel operaties gehad. Maar dan word je weer in slaap gehouden. Dus op een gegeven moment... Ik wist niet meer wat werkelijkheid was en wat echt was.
Nee, maar je wist dus ook niet meer dat je met een groep was weg. Je wist eigenlijk dat het was helemaal uit je geheugen gegript.
Ik dacht dat we in Bosnië waren neergestort. Want een vriendin van mij, super lief bedoeld, die had een missaikon opgezet op de cassettebandje. Want toen had ze nog geen cd-spelers.
Ja.
Zo lang. Dus cassettebandjes. En dan begint met helikoptergeluid. Ja, ik dacht echt van ja, Bosnië was heel indrukwekkend. Want ja, we moesten kogelvrij vest staan. En,
ja, middenoorlogsgebied.
Middenoorlogsgebied. Dus ik denk, we zijn neergestort.
Dacht je ook dat op dat moment, wat jou aangeeft, het duurt lang voordat je uit de operaties een beetje besef krijgt en je kenbaar kan maken. En komt er natuurlijk een moment dat je erachter komt dat je echt een van de weinige overlevenden bent. Weet jij nog dit moment?
Ja, dat is heel vaak herhaald. Want mijn moeder moest steeds opnieuw zeggen, want dan ga ik weer slapen. En dan vergeet ik het alweer. Dus elke dag, vertel het verhaal toch nog een keer. Wat is er nou gebeurd?
Oh ja.
Pas later kwam het besef dat ik verkeer had met Maries.
Dat wist je ook dus niet?
Wist ik niet meer. Nee, ik dacht van mijn vrouw, mijn ex-vriendje.
Ja.
Eigenlijk, ik heb het verdriet nog toegelaten. Pas eigenlijk, denk ik, 5 of 6 jaar later ben ik behoorlijk ingestort.
Ja.
Psychisch. Want eerst ga je lichamelijk vechten. En dan psychisch, dat komt allemaal pas later.
Ja.
Bij mij dan in ieder geval.
Was het ook dat het verdriet toen nog niet binnenkwam, omdat je zo erg aan het revalideren was?
Ja, gewoon. Ik was alleen maar bezig met leren praten en echt de basisdingen. Ja. Want als ik kon lopen, dan kon ik naar huis en dan kon ik trappen. Mijn moeder wonen in huis met de trap. Dus ik moest boven slapen, dus moest ik een trap op. Dus ik kon pas naar huis als ik trap kon lopen. Ja, mijn enige doel was de trappen lopen. Dan kon ik naar huis.
Had je veel pijn ook van een brandwonde?
Nee, pijn op zich viel mee. Later kwam de jeuk. De jeuk was eigenlijk ergste. Dat is echt ziekmakend.
Ja, want vaak worden de zenuwen zijn dan ook aangetast. Dus
ja, en de wondjes. En het zijn allemaal open wonden.
Ja, echt verdrietig. Maar als op dat moment jouw moeder het verhaal de hele tijd herhaalt... Dan heb je eigenlijk dus zelfs steeds elke dag... als ze het weer het verhaal vertelt wat er is gebeurd.
Want shit, ja. Okay,
voor haar is het ook wel zo heftig, want ze denkt, ziet het jouw eerste reactie.
Ja.
Elke keer zeg je weer nee. Maar
ja, precies,
ziet het in je ogen.
Alleen maar verdriet. Het is alleen maar verdriet geweest in het begin. Maar wat ik zeg, er komt nog niet echt binnen. Want het deed me wel veel natuurlijk, maar echt het gemis of het verdriet... Dat komt echt pas later. Het echte verdriet.
En wat heeft het getriggerd dat het verdriet opeens... dan pas een paar jaar geleden om de hoek kwam kijken?
Ja, dat was eigenlijk toen ik in thuis was. En ik heb 3 jaar in Doorn gezeten. Gerevalideerd met 6 andere overlevenden. En dan kom ik thuis en dan... ik ben eigenlijk alleen maar steeds beter aan het worden. En op een gegeven moment komt er zeggen van... het wordt beter dan dit, wordt het niet meer. Ja, dan... Toen stort het echt anders in. Toen wil ik ook niet meer leven. En als het zo moet, dan wil ik het echt niet meer.
Heb je daar eigenlijk echt over nagedacht?
Ja, dat komt steeds van terug. Van die momenten, ja, nu niet meer. Maar in het begin was ik echt... Ik heb maar een pilletje, dan ben ik overal vanaf. Dan ben ik lekker bij de jongens en meiden. En dan,
heb je wel schuldig gevoeld dat je dacht, waarom ik wel?
Ja, ze zijn zoveel betere muzikanten dan ik. Of zoveel leukere mensen dan ik. Waarom moet ik het nou overleven? Ja, je moet het doen met jezelf. Ik kan niet steeds, kijk, die jongens zitten niks meer op als ik nu zeg van, toen zei van, Ik trek de stekker eruit en ja, daar was hun ook niet gelukkiger van.
Nee.
Ik kon ook mijn ouders niet aandoen. Dus ja, ik was net tweelevend, dus dat moest ik kunnen. Het is geen gemakkelijke weg.
Nee. Heb je dat ook uitgesproken naar artsen van? Ik wil
ja, zeker. Ja, maar ik kijk er heel veel goed. Ik heb de beste hulp. Als je bij Defensie zit, kijk de beste hulp die ik kan krijgen. In ieder geval. Ja.
En hoe was het met de anderen? Want je bent dan inderdaad met een klein groepje overleven. Ja. En heb je iets aan elkaar? Heb je steun aan elkaar?
Ja, mijn beste vriend Hans Plukmakers, die heeft ook overleefd. En daar ging ik heel veel mee om voor het ongeluk. En de rest van de overlevenden, ja, die zijn allemaal nu mijn vrienden geworden. Ja. Voor het ongeluk had ik daar niet echt heel veel mee om. Maar na het ongeluk, ja, je wordt medestrijders en mede-overlevenden. Ja, je krijgt de band voor het leven, dan ja.
Ja.
We snappen elkaar natuurlijk hartstikke goed.
Heeft iedereen een beetje de vergelijkbare dingen daar aan overgehouden?
Ik ben één keer mijn hersenletsel.
Ja.
Hans, mijn beste vriend, die mist al twee benen. Ja, dat is natuurlijk een heel ander traject dan... iedereen heeft zijn eigen pad.
Ja, iedereen heeft zijn eigen
pad. Uiteindelijk we komen allemaal wel dezelfde dingen tegen. Want we zijn bijna allemaal afgekeerd bij Defensie. Dus ja, dat is ook een heel traject natuurlijk.
Heb je daarna nog saxofoon kunnen spelen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Ik speel nog steeds saxofoon. Ja.
Wat goed.
Ja.
Heeft muziek ook geholpen bij het revalideren?
Ja, in het begin, ik weet wel van... ik raakte mijn saxofoon en ik kon echt helemaal niks. Echt, denk ik, al mijn vingers, niks deed meer. En de coördinatie was natuurlijk in mijn weg. Maar toen was mijn saxofoondocent, Jan Pennings, toen mijn saxofoondocent op het conservatorium. Die is dan naar mijn bed gekomen en zei van, nou, ik heb je waar je wil met saxofoon spelen.
Wat mooi.
Ja, echt super mooi.
Oh.
En echt heel veel mensen hebben mij geholpen daarmee.
Om ook die coördinatie weer terug te krijgen.
Ja, coördinatie. Ja, en door en heb ik natuurlijk 3 jaar gezeten. Dus alleen maar fijne motoriek training. En spreken van, mijn tong werkt niet goed. Ik kan, dan kan ik ook geen staccato spelen, geen korte nootjes. Maar dat viel uiteindelijk wel mee. Meer de fijne motoriek gewoon. Ja, ook de longenhoud. Ik heb geen grote longenhoud. En mijn longen zijn natuurlijk flink aangetast. Dus ja, dat is moeilijk. Maar daar heb ik geen beperking mee met saxofoon spelen.
Nee, je hebt nog wel plezier. Je kan gewoon nog spelen.
Ja, ja.
Omdat je zelf ook aangaf, want het heeft heel lang geduurd voordat je bij bewustzijn was. Je hebt dan ook, neem ik aan, de begrafenissen moeten missen van iedereen.
Ja.
Hoe is dit voor je?
Ja, vooral, je kan niet naar 34 begrafenissen gaan, maar je hebt ook niet met 34 mensen zo'n band natuurlijk. Ja. Met 4, 5 mensen heb je een heel goede band. Ja, dat is natuurlijk een heel... Ja. Naar de rand ga je naar de graven toe. Ik heb met Hans Plukmakers en met Harald Flemmings in het gravitatiecentrum. Het was een herdenking op televisie van een live uitzending. Premier Kok, die sprak toen uit van heel Holland huilt. Er waren 34 kisten lagen daar toen. En toen was koningin was er ook nog geweest. En dan kan je in het begin niet kijken. Want ja, het gaat over jouw verhaal en over jouw mensen die daar liggen. Maar ik heb steeds wel opnieuw op mijn moeder gekeken. Of uiteindelijk een jaar later of 2 jaar later dan weer opnieuw.
Steeds dingen opnieuw kijken om ook... Het op te slaan.
Ja, toch het besef van... dat is gebeurd. Begin mee zo bezig met... Ik was dan zo bezig met mezelf... dat ik geen aandacht had voor andere dingen.
Wel fijn dat je ouders er zoveel voor zijn geweest.
Ja, ook. Dat is echt ongelooflijk. En mijn zus ook. Mijn zus en mijn zwager destijds. Ja, ik heb super, super lieve mensen om me heen.
Ja, want je wilde misschien niet meer leven. Was het dan depressie? Of?
Nee, in het begin ik had een... Mijn linker pinker, zinnenbeklemming had ik van het liggen, denk ik. En dan kon ik geen, saxofoon meer kunnen spelen. Dus toen alles wat ik wil saxofoon spelen, dat lukt niet meer. Dus dat was mijn eerste grote diep. Dat mijn moeder toen lag ik in brandvangcentrum in Antwerpen.
Ja.
En toen moest mijn moeder echt komen van, ja, ik kon alleen maar huilen. Ik wilde echt niet meer leven.
Is er ook een moment in je leven geweest dat zich dat heeft omgezet in een bepaalde kracht?
Ja, dus op een gegeven moment is het je doel een muzikant worden en zo best mogelijk. Dan wordt je doel overleven.
Ja.
Dat wordt je enige doel.
En is dat nu nog steeds het doel gewoon om...
Nou, nu is het er echt niet gewoon overleven. Maar kijk, ik leef mijn leven nu... Zoals ik op een veel lager niveau. En En ik ben ook mijn pensioen, dus ik hoef ook niet meer te werken. Maar ik richt je leven gewoon helemaal anders in.
En ben je gelukkig?
Ja, ik ben heel gelukkig. Ja. Ja?
Wat is je droom nu?
Ja, dat is moeilijk. Ja, eigenlijk zo doorgaan als ik nu doorga. Ja. Ik heb tijd gedacht met name vallen afgelopen december van... ik moet met een rollator gaan lopen of met een stok. Ja, dan is het zo. Toen was mijn doel gewoon naar de stad lopen en daar op het terrasje gaan zitten. Dat was een doel op zich.
Ja, gewoon kleine doelen stellen.
Kleine doelen, ja.
Ja, waar je misschien vroeger inderdaad hele grote doelen had, wordt het nu kleiner en concreter. Nee,
ik ben nu wel terug, want ik heb heel lang... Ik moet vrijwilligerswerk doen, of ik moet dit doen, of ik moet dat doen. Nu is mijn doel gewoon thuis auto doen, met het hondje lopen en... een beetje eten koken.
Step by step.
Echt stapje voor stapje, ja.
Je hebt een leuke vriend. Ja. En heb je een gezin?
Nee, ik heb geen kinderen van mezelf. Mijn vriend heeft vier kinderen.
Oké.
Heb op zijn groei. Ja. Dus heb ik heel veel plezier aan.
Gaat ook stralen als je het over hebt. Hoe vaak ben je nog bezig met deze ramp? Is dat iets wat elke dag je opkomt? Of valt dat wel mee?
Nou, nu komt weer naar boven. Twee jaar geleden was het
25
jaar. Ja. Dus ja, dan wordt hij alles weer opgeraakt. Maar ja, ik zou er ook nooit van afkomen. Maar het is mijn leven. Ja. Een onderdeel van mijn leven.
Het is natuurlijk altijd liever niet willen meemaken. Maar wat zijn de dingen die je ervan hebt geleerd? Of de lessen die je eruit hebt kunnen trekken?
Een aardige iemand geworden.
Ja.
Tenminste, ik heb meer belangstelling voor... als iemand is markeerd of zo. Ja, ik ben wel begripvoller geworden.
Daarvoor was je meer aan het razen door het leven?
Ja, ik was echt met alleen maar saxofoon spelen.
En toen daarnaast het iets meer open gegaan, de ogen.
Daarna is het, wat ik zeg, ik was 23. Daarna ontdek je, ga je leven in leven en dan kom je toch ook andere dingen tegen.
En wat zijn nu de uitdagingen in het leven waar je nu nog mee dealt?
Nee, ik wil gewoon blij zijn en blij blijven. Het altijd uiterlijk vind ik ook wel belangrijk. Ik ben altijd heel onzeker van mijn uiterlijk.
Heeft dat ook te maken met de ramp?
Nee, daarvoor was het ook altijd wel. Maar voor mij is het nu zoiets van... het enige wat ik nog heb is mijn uiterlijk. Dat klinkt heel oppervlakkig.
Ja.
Maar ik denk, daar kan ik nog zorgen dat het een beetje eruit ziet.
Dus je zegt eigenlijk doordat je last hebt met praten of met bewegen... is juist het uiterlijk hetgeen waar je een beetje controle over kan houden.
Ja. Kijk, de lijn ben ik altijd mee bezig. Altijd met afvallen.
Ja.
Maar ik denk, dat is ook iets waar ik zelf controle over kan hebben. Kijk, de hersenbeschadiging en het minder goed lopen. En ik heb moeite met opstapjes. Ja, daar heb ik wel een plekje gegeven.
Voor je ouders is dit natuurlijk ook heel intens geweest. Om voor je kind te moeten zorgen. Heb je hier met je ouders nog over kunnen hebben?
Ja, mijn vader leeft nog. En dan heb ik die heeft heel veel, als ze het erover heeft... is er bijna nog emotioneel erover. Ze heeft zo'n impact. Ja. En ook als je kind dan bijkomt en niks meer kan... waar komt ze terecht in de wereld? En mijn moeder, ik heb supergoede band met mijn moeder. Ik was ook thuis gaan wonen weer. We deden echt alles samen. Zij was mijn geheugen en we deden echt alles samen. Dus die was ook heel bang van... hoe gaat het nou verder met haar? Dat was alleen maar trots... Alles wat ik deed, zo stom dat ik denk, hoe heb je dat dan kunnen doen, was nog trots op mij.
Ja.
En mijn vader ook, die zijn alleen maar trots. Alles wat ik doe...
Heel sportig.
We hebben een saxofoonkwartetje.
Een wat?
Een saxofoonkwartet.
Oh, saxofoonkwartetje.
Dat is bieren en bubbels.
Ja.
Ja, het is bier en bubbels. Het is gewoon vooral heel gezellig.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk geen niveau meer wat ik voor het oorlijk had. Maar we hebben er plezier in. Maar dat zijn mijn ouders, mijn moeder was ook zo trots op. Oh jeetje, dat doet ze toch maar even.
En je zegt, mijn vader leeft nog, je moeder is onlangs overleden.
Ja.
Wat doet dit met je?
Ja, ze had uitgezaaide longkanker. Ik dacht echt, ik kan nooit zonder mijn moeder leven. Dat klinkt natuurlijk heel dramatisch, maar het was zo'n belangrijk deel in mijn leven. Maar uiteindelijk ga je toch verder met je leven. Want ik heb ook de liefste vriend en de leukste vriend die er is.
Mm-hmm.
Dus als ik alleen had gestaan, had het wel anders geweest, denk ik.
Heeft jouw moeder je vriend nog ontmoet?
Ja.
Oh, dus die wist wel van...
Ja.
Ja. Hoe is het voor je vriend dat er soms dan uitdagingen zijn in leven?
Is voor hem ook heel moeilijk. Maar hij steunt me daar echt supergoed in. Maar hij vindt het heel verdrietig. Want anders kost bij mij energie. Hij heeft er zelf geen last van voor zichzelf. Maar hij vindt het alleen maar vervelend van mij.
Ja. Hoe kennen jullie elkaar?
Ja, we kennen elkaar al voor het ongeluk. We spelen samen in de Big Band. In de Bill Barnes Big Band. Toen hij was getrouwd. En na het ongeluk denk ik... 9 jaar geleden zijn we elkaar tegengekomen in Bergen-Vlomen op de markt. Bij de luchtmachtkapel moesten we toespelen. En toen zijn we in gesprek geraakt en we vonden elkaar weer erg leuk.
Ja, ja. Wat fijn. Ja. Even terugkomen, er is ook een monument. Er zijn zelfs twee monumenten. Ja. Eentje voor alleen nabestaanden en eentje voor openbaar.
Ja.
Ga je daar vaak heen?
Elk jaar, 15 juli, is in Eindhoven wel een herdenking. Ja. Daar wil ik altijd wel zijn. En één keer heb ik zelf met saxofoon kwartet gespeeld. Sam weer van de Westerstory. Ja, super gaaf om te doen. Echt. En toen het monument in de stad werd geopend, daar zijn we ook bij geweest.
Ja. Was ik nou ook dat het wel eens een beetje de vergeten ramp wordt genoemd?
Ja.
Waar zit dat hem in?
Ja, er komt mee, vooral op televisie altijd alle rampen worden genoemd. Van, er wordt nooit bijna een medeijklesramp genoemd. Terwijl het de grootste ramp is uit de militaire geschiedenis. Vredesgebied,
met de meeste doden.
Ja, ja. Ja.
Denk je dat het een beetje niet wordt genoemd omdat er natuurlijk zoveel dingen zijn misgegaan? Dat er een beetje schaamte zit rondom de ramp? Dat het voorkomen had kunnen zijn?
Dat is misschien ook wel, ja.
Nou, ik weet het niet hoor. Dat zou ik dan misschien denken dat toch vanuit ook militair oogpunt is er natuurlijk wel steek laten vallen. Ja.
Dat zou kunnen.
Ja.
Zou kunnen.
Als je als laatste de luisteraars een les zou mogen meegeven van jouw levensverhaal, wat zou dat dan zijn?
Je moet er altijd wel doorzetten. En kijk, het leven kan nog zo tegenzitten. Maar uiteindelijk, de zon schijnt wel weer. Wees een beetje lief van elkaar. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
Ja.
Gewoon gun elkaar dingen. Want er wordt elkaar bijna niks mee gegund. En als je maar even, als ik maar een beetje moeilijk loop of moeilijk praat. En dan moet je niet zoveel wijn drinken.
Ja.
Zeggen mensen die mij vooral dan niet kennen. En denk, ja, verdiep je eens in de mensen. Waarom doet iemand zo?
Ja, kijk een beetje naar elkaar om. Ja. Trek geen conclusies.
Ja, geef een beetje meer om elkaar.
Maar ook wat je aan het begin benoemde, dat je een doorzetter bent.
Ja.
Ik bedoel, jij hebt in zoveel kleine stapjes dingen moeten behalen.
Ja.
Dat doorzetten en er elke dag weer voor gaan om toch... Ja, toch de kwaliteit van leven zo optimaal te halen.
En op je eigen niveau, want ik heb ook de Alpe d'Huez gefietst.
Oh, wat gaaf.
Op een tandem.
Ja.
Want ik kan niet meer fietsen, dus op een tandem ken ik kindertel. Als sommige dingen niet gaan, zoek ik dat op een andere manier. Probeer wel gewoon voor jezelf een beetje iets leuks ervan te maken. Want het is allemaal niet leuk.
Nee.
Maar je kan zo genieten van een lekker cappuccino'sje en... mooie kleren kopen.
Ja, ja. De kleine dingetjes. Ja.
Ja.
Maar ik vind jouw instelling heel bewonderingswaardig.
Oh, dat is echt.
Dus, en wat ik goed vind aan dit verhaal, het is niet alleen als mensen luisteren die wellicht ook hersenschade hebben of iets hebben meegemaakt, die daar les uit kunnen trekken. Maar ook mensen die dat niet hebben, die een stukje hebben van, oh wow, iemand zet door. En precies wat jij zegt, trek geen conclusies.
Ja, ja, precies.
Nou, ik wil heel erg bedanken voor dit mooie gesprek.
Jij bedankt.
Ja, hoe kijk je erop terug? Omdat je zei, ik vind het wel spannend om te praten.
Ja, ik vind het nog steeds spannend, ja.
Ja. Maar ik heb het idee dat vloeiender ging dan dat jij misschien zelf...
Nee, maar als ik mezelf terughoor, dan denk ik ook van...
Oké. Ja, ik wil je bedanken voor je tijd.
Ja, bedankt voor mijn verhaal. Dat ik mijn verhaal mag vertellen.
En volg de podcast. Volgende week komt er weer een nieuw verhaal. Geniet van je dag.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!